Goedemorgen. Fijn om bij u te zijn vanmorgen en het woord van God met elkaar te openen. Want we weten inderdaad dat wanneer we dat woord openen, dan gaat God spreken. En dat doet hij door middel van zijn Heilige Geest in onze harten. En ik hoop dat we zo gekomen zijn met een geopend hart om te horen wat de Heere ons persoonlijk wil zeggen. Ik wil eerst met u enkele versen lezen uit Matteüs hoofdstuk 1. En we lezen daar vers 16 en daarna vers 18 tot 25. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij de persoon Jozef. Want die is heel bijzonder en daar kunnen we heel veel van leren. Maar laten we eerst een stukje met elkaar lezen. Matteüs 1 vers 16, daar staat het volgende. En dat is het geslachtsregister van de Heer Jezus. Daar staat: Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. En dan vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover voor dit moment de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, en zij die thuis nu op een ander tijdstip of op een andere plek hier met ons zijn. Volgende week begint de periode die wij Advent noemen. En dan kijken we uit met elkaar naar het feest vanwege de eerste komst van de Heer Jezus Christus naar deze aarde. En dan denken we aan de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Dan denken we aan Maria, zijn moeder en ja, de belangrijkste vrouw die er ooit geweest is. Dan denken we aan Zacharias en Elisabeth, de ouders van Johannes. En aan de manier waarop die gebruikt werden in het plan van God. We denken aan de wijzen, we denken aan de herders, we denken aan de engelen. Ook aan Simeon en Anna die zo'n sterk geloof hadden en die uitzagen naar de komst van de Heer Jezus Christus. Maar eerlijk gezegd komt Jozef altijd weinig aan bod. Die wordt wel eens een beetje vergeten. Jozef, de man van Maria. Zo staat het ook in het geslachtsregister. Zo hebben we dat ook gelezen. Jozef, de man van Maria. Ja, of die er een beetje bij hangt. of hij een beetje aan de zijlijn staat. En je krijgt het idee dat hij misschien niet zo heel belangrijk was. Jozef lijkt een beetje een figurant in het hele kerstevangelie. Maar de vraag is of hij dat ook zo was. Over Jozef wordt in de evangeliën en ook in de profetie heel weinig verteld. Er wordt weinig over hem gepreekt. Hij ontvangt niet of nauwelijks aandacht. Er zijn nauwelijks liederen die over Jozef gaan. En ook in de Bijbel wordt niet zoveel over hem gezegd. Hij lijkt niet zo belangrijk. Maar is dat wel zo? Of is dat misschien heel anders? En weet u, als je er dan mee aan de gang gaat en je gaat daar eens over nadenken, dan ontdek je iets heel anders. Dan ontdek je dat Jozef een heel bijzonder iemand was. En dat Jozef een man en een broeder en een huisvader, noem ik hem dan. Een huisvader was die ontzettend belangrijk was. En een man waar wij ontzettend veel van kunnen leren. Jozef was een man die zijn taken serieus nam. Jozef was een man waar je vast van op aankomt. Jozef was een man die zich bewust was voor zijn verantwoordelijkheden en die zijn verantwoordelijkheid ook nam. Jozef was een voorbeeld voor ons als gelovigen in heel veel opzichten. En Jozef was zeker een voorbeeld voor ons als gezinshoofd, als huisvader in het gezin waarin de Heer Jezus Christus geboren mocht worden. Jozef was zeker een voorbeeld voor ons als gelovige mannen, vaders. Broeders, wij kunnen van Jozef heel veel leren over hoe wij vader en man kunnen zijn in het gezin tegenwoordig. We kunnen leren van de situatie van Jozef. Want Jozef was een man die al heel vroeg geconfronteerd werd met hele grote problemen in zijn leven. Dan moet je niet aan denken wat Jozef voor de kiezer kreeg. Maar we lezen in dit kleine stukje daar heel iets over. Jozef was een man die was er voor zijn vrouw. Die was er voor zijn gezin. Die stond er. En die zorgde voor hen. Jozef zorgde, beschermde, hij leidde, hij gehoorzaamde. Jozef was de man die werd gedreven door twee dingen. Het eerste wat Jozef door werd gedreven was gehoorzaamheid en trouw aan God. Jozef was een man die de Heere gehoorzaamde. We hebben het verschillende keren gelezen. En zometeen zal ik het nog een keer aanhalen. Hij was gehoorzaam aan God. Hij was trouw aan God. Hij deed wat de Heere God van hem vroeg. Jozef werd gedreven door twee dingen. Gehoorzaamheid aan God en zorg voor zijn gezin. Dat is Jozef. Daarin kunnen we zo ontzettend veel van hem leren. Wat zou het geweldig zijn als ook in onze tijd mannen, broeders, vaders, als dat hun drijfveren zouden zijn. Als dat de twee belangrijkste dingen in hun leven zouden zijn. Gehoorzaamheid aan God, onvoorwaardelijk, en de zorg voor het gezin. De zorg voor vrouw en voor kinderen. Zulke vaders heeft een gezin nodig. Zulke vaders heeft deze maatschappij nodig. Zulke vaders heeft ons land nodig. En zulke vaders heeft deze wereld nodig. Weet u? God heeft het gezin bedacht, zeg ik dan maar. God heeft het gezin bedacht als een plek waar liefde gegeven wordt, waar liefde ontvangen wordt, waar bescherming is, waar rust en vrede is en waar het goed is en waar je veilig bent. Dat was de bedoeling van God. In de Bijbel, het woord van God spreekt ook zo over het gezin. Spreekt als over gezin en familie, als iets wat heel mooi is en wat heel goed is en waar je je heel goed voelt. Het gezin is een plek waar de vader de belangrijke en een essentiële positie inneemt. In het gezin hoort de vader de centrale figuur te zijn, de centrale persoon. De Bijbel zegt, de vader is het hoofd van het gezin. Clive zei er al iets over in het gebed, geloof ik zo even. Paulus zegt tegen de gemeente in Efeze: de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. En de Bijbel zegt dan, en zo is dan de man, zo is dan de vader, ook de behouder, de behoeder van het gezin. Hij is verantwoordelijk voor de zorg voor het gezin. Dat is een Bijbelse positie. Dat is een belangrijke positie. Hij is de beschermer van het gezin. En dan moeten we ons afvragen, en dat doe ik met u, broeders, vaders, nemen wij ook werkelijk die plaats in? Kunnen wij ons spiegelen aan deze vader, Jozef? Is het bij ons ook zo dat voor ons de trouw en de gehoorzaamheid aan God bovenaan staat en van daaruit wij de zorg voor het gezin vormgeven? De zorg voor onze kinderen. En dat de Heer ons op die manier wil gebruiken. Of laten we ons beïnvloeden door de maatschappij. Laten we ons beïnvloeden door de cultuur. Of door de politiek. Of door wat de wereld zegt. Want het Bijbelse beeld van het gezin en van de vader is iets heel anders dan wat de wereld van tegenwoordig verkondigt. Dat staat daar bijna haaks op. Zijn wij trouw aan God en aan de zorg van het gezin? Nemen wij, broeders, vaders, die Bijbelse positie in, die het woord van God ons geeft, en de opdracht die het woord van God ons geeft, en nemen wij die positie in die wij daarin behoren te nemen? De wereld doet dat niet. En het tegenovergestelde gebeurt nu. En we zien in deze maatschappij waarin we nu leven, dat die maatschappij de wrange vruchten plukt van die visie. En van dat denken. Kijk maar om u heen. Kijk maar in de gezinnen. Kijk maar in de maatschappij wat er allemaal gebeurt. Hoe belangrijk is, broeders en zusters, de positie van de man, van de vader in het gezin. En hoe belangrijk is het niet dat hij ervoor staat dat hij er is. En dat hij op de rots staat. En dat hij zegt in deze tijd, ik ben trouw aan God. Ik ben trouw aan zijn woord en aan de zorg voor mijn gezin. En zo'n man was Jozef. Zo'n man was Jozef. En zo zei hij dat. Jozef, en dan gaan we even terug naar het woord van God en eens kijken hoe dat bij Jozef was. Jozef was een geroepen persoon. Jozef was iemand die zijn hele leven, die zijn hele wezen in dienst stelde van God. Jozef was een man die boog voor de Heere God. Hij is de man die door God geroepen werd om het kind, de Heer Jezus Christus, op te voeden in de maatschappij van toen. En dat was geen gemakkelijke taak. Dat was geweldig moeilijk. En op die weg had hij allerlei moeite, had hij allerlei strijd, had hij allerlei problemen direct al in het begin. Jozef moest als huisvader heel wat overwinnen. Denk maar aan de vooroordelen in de plaats waar hij woonde bij zijn dorpsgenoten. Ja, Jozef was in ondertrouw en nu was zijn vrouw zwanger. En ja, hij zegt dat is niet van mij. Nou, hoe zouden de mensen gereageerd hebben in die tijd, in die situatie? Jozef had te maken met afwijzing van mensen. Misschien werd hij belachelijk gemaakt. Jozef had te maken met vervolging door Herodes, de machtigste man in die tijd in de wereld. Hij werd vereerd als een koning en als een god. En Jozef moest zijn gezin en zijn vrouw en zijn kinderen door vele gevaren loodsen in die tijd. En dat was ontzettend moeilijk. Daarom verschijnt die engel aan hem. Daarom verschijnt God aan hem. En daarom boodschapt deze engel aan Jozef wat hij moet doen en wat er van hem verwacht wordt. Deze boodschapper, de boodschapper van de Here, de boodschapper van de Kurios, van de machtigste in al de hele wereld, in het hele wezen. Jozef ontvangt die boodschap van de engel die alle macht heeft van de Here God om hem te bemoedigen, om hem instructies te geven die hij ook opvolgde. Dat is Jozef. Moeilijke situatie. De engel verschijnt hem, de engel van God, en die spreekt tot hem en hij doet wat die engel zegt. Hij volgde de boodschap van die engel op. En het eerste wat die engel zei als hij bij hem komt, dat is: Jozef, wees niet bevreesd. Jozef, laat je geen schrik aanjagen. Jozef, laat je niet intimideren. Jozef, laat je niet bang maken door de wereld of door andere mensen of door weet ik wat voor dingen. Jozef, vertrouw op mij, wees niet bevreesd. Want, zegt de engel dan verder, want u zult en zij zal en ik zal en op dat vervuld worden. Deze engel was heel stellig. Was heel duidelijk in het plan van God. En zei tegen Jozef: Jozef, vertrouw nou maar op mij. Want Jozef, ik heb al die dingen in mijn hand. Want ik heb het allemaal bepaald. Vertrouw nu op mij in heel je leven. In de opdrachten die ik je geef. En geloof nu dat ik alle dingen in de hand heb. En dat ik boven al die dingen sta. En dat ik je wijsheid geef en moed geef. En dat ik je kracht geef. Jozef, vertrouw op mij. Wat een bemoediging voor vaders van u. Broeders, wat een bemoediging. Dat zegt de Heer ook tegen ons. En tegen u en tegen mij. Wees niet bevreesd. Hou nou vast aan het woord van God. Vertrouw nou helemaal op God zelf. Hij heeft toch alle macht. Hij staat toch boven alle dingen. Waarom zou je bang zijn voor wat mensen denken? Waarom zou je bang zijn voor wat mensen of machthebbers zeggen of denken? Wat een bemoediging voor vaders in deze tijd. Dat de Heer er is. En dat hij niet loslaat. En dat hij met ons is in alle gevaren van deze tijd. Want wat loopt ons gezin een gevaar? Denk aan internet. Denk aan de televisie. Wat een gevaren zijn er niet op scholen Ik bedoel geestelijke gevaren. Want de gevaren zijn er niet in de omgang met vrienden. Want de gevaren zijn er niet in de godloze maatschappij. En in het godloze land waar we in terecht gekomen zijn. Petrus zegt in zijn brief: wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En weet u, zijn focus in deze tijd is op het gezin, is op het huwelijk. Daar richt hij zijn pijlen op. Daar is hij mee bezig, daar maakt hij het moeilijk. Paulus zegt tegen de Korinthe: de Satan doet zich voor als een engel van het licht. Nou, dat is de huidige tijd hoor. Hij doet zich voor als een engel van het licht. Je zou kunnen zeggen, hij aapt de engel van God na. En hij zegt in deze tijd: doe maar rustig aan. Het komt allemaal wel goed. En doe maar wat je zelf denkt en wat je fijn vindt. Openbaringen 2 vers 13 zegt: ik weet waar u woont, daar waar de troon van Satan is. Nou, die troon die is op onze aarde, die is hier nu. Die troon is duidelijk aanwezig. Die troon staat op deze aarde. En zijn tijd is kort. Ik bedoel de tijd van de Satan. En hij doet alles om zoveel mogelijk kapot te maken. En zijn focus is op het gezin. Daar wil hij bezig zijn. Daar wil hij verwoesten. Zijn focus is op het gezin. Is op het huwelijk. Is op de gemeente van de Heer Jezus Christus. En is op Israël. En dat zien we toch in deze tijd. En daar sta je dan als vader middenin. Daar sta je dan als man in je gezin, middenin. En God zegt tegen jou. En God zegt tegen u en tegen mij: wees niet bevreesd. Laat je toch geen schrik aanjagen. Laat je niet bang maken. Ik citeerde net die tekst uit Openbaringen 2 vers 13. Direct na die woorden wordt gezegd tegen de gemeente van Pergamus: u houdt vast aan mijn naam, wordt van die gemeente gezegd, en hebt het geloof in mij niet verloochend. Wat geweldig als dat gezegd wordt van die gemeente. Wat geweldig als dat gezegd wordt van de gemeente van Christus in deze tijd. En wat geweldig als dat gezegd zou worden van ons, vaders, broeders, gezinnen. Als er gezegd zou kunnen worden: u houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend. Ondanks de wereld waarin we leven. U hebt vastgehouden. U hebt geloofd, vertrouwd. Dat was Jozef. Wat was Jozef? Een bijzondere man. Wat was Jozef een voorbeeld voor ons? Een voorbeeld van een vader die vasthoudt aan het woord van God en die zorg heeft voor het gezin. Laten we eens kijken wat in de Bijbel, in dat stukje, wat daar gezegd wordt over Jozef. Want er staat zo weinig in de Bijbel over Jozef, maar hier wel enkele dingen. In vers 19 staat: Jozef was een rechtvaardig man. Dat wordt gezegd van Jozef. Dat betekent, Jozef was in zijn tijd, hij was een eerlijk man. Het was een goede Israëliet. Jozef was een man die de wet hield. Die gelovig was. Jozef was een man waar niets op aan te merken was. Jozef was een man die goed leefde in zijn denken en in zijn voelen en in zijn hele functioneren. Je zou kunnen zeggen, het leven van Jozef klopte met het woord van God. Jozef was een volgeling van het woord van God. Hij leefde rein, hij leefde heilig en hij stond recht voor God. Jozef was een rechtvaardig man. Als je daarover nadenkt, dan komt die vraag dan ook bij ons natuurlijk. Ben ik nou ook zo'n rechtvaardig man? In de tegenwoordige tijd zouden we kunnen zeggen, Jozef was een betrouwbaar man. Jozef was een man waar je op aan kon. Jozef was een man die trouw was aan God en trouw in de gemeente en in het gezin en in het werk. In het leven van Jozef kon je zien dat hij de Heere diende. In het leven van Jozef kon je de vrucht van de geest zien. Dan kon je zien dat de Heere God in hem werkte en door hem. Het karakter van Jozefs leven was liefde, was blijdschap, was vrede, was geduld, was vriendelijkheid, was goedheid, was geloof en zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn de vruchten van de geest. Zijn wij zulke mensen? Kunnen deze dingen van ons gezegd worden? We zien in Jozefs leven hoe hij omgaat met de problemen. Hoe hij omgaat met zijn vrouw. Hoe hij omgaat met de moeite die hij had. Wat een man was Jozef. Wat een gezinshoofd. Wat een kerel. Wat een vent die er stond. Die zich niet gek liet maken. Maar die stond op het fundament van geloof, van het woord van God. En die vertrouwde op hem. En die deed wat nodig was, wat God hem voorhield. Wat een voorbeeld was Jozef voor ons. Ik ben diep onder de indruk geraakt van Jozef. Van wie hij was. En van wat hij gedaan heeft. En hoe is het met ons als gemeente? Midden in de wereld, in deze laatste dagen. Kunnen wij dat zeggen? Staan wij pal voor het woord van God, in het bijzonder als broeders, als vaders, als gezinshoofden. Kan van ons ook gezegd worden, dat is een rechtvaardig man. Dat kun je zien in zijn leven. Je kunt zien dat hij op God vertrouwt. Je kunt het geloof in hem zien. Het druipt er vanaf. Je kunt het zien in wie hij is, in wat hij doet, in wat hij zegt. Je kunt het zien in hoe hij met zijn gezin omgaat. Je kunt zien dat een man van God is. Je kunt zien dat een man is die wordt gedreven door trouw aan God, door gehoorzaamheid aan God en zorg voor zijn gezin. Hij is een voorbeeld van gehoorzaamheid, van geloof en leven in gezin en in de wereld. Dat is wat de Heer van ons vraagt. Dat is het getuigenis dat hij van ons vraagt. Dat is de positie die wij in mogen nemen. En dat is niet gemakkelijk. Maar wij hoeven dat niet alleen te doen. Want hij is met ons. En hij zegent ons. En hij geeft ons kracht. Maar willen wij ervoor kiezen om zo te staan in de maatschappij en de wereld van vandaag? Of zijn we meer met onze eigen dingen mee bezig? Dat wordt ons ook nu geleerd, hè? Meer tijd voor jezelf. Sommige mannen hebben een man cave. En dat is een plek waar kunnen ze lekker voor zichzelf zitten en allemaal dingen voor zichzelf doen. En daar is misschien niet zoveel mis mee. Maar zijn we misschien meer bezig met de dingen voor onszelf? En met de aardse dingen? Of met de wereldse dingen? En het is zo verleidelijk. En met plezier en met luxe en met welzijn, dat soort dingen. En misschien met sport of met de computer of met een vakantie. Er zijn zoveel dingen waar je ook als huisvader in kunt verliezen. En vele dingen zijn best goed. Maar wat is onze prioriteit, broeders, vaders? Wat is voor ons nu het belangrijkste? Is dat gehoorzaamheid aan God? En zorg voor het gezin? En trouw aan de gemeente? En zijn wij bereid om daarin het voorbeeld van Jozef te volgen? En dat was niet gemakkelijk. Het moet voor Jozef een geweldige schok geweest zijn toen hij ontdekte dat zijn verloofde zwanger was. Er staat in het woord van God in vers 18... dat bleek dat zij voordat zij gingen samenwonen zwanger was. En hij wist dat het niet van hem was, dat dat niet kon. Want ze hadden geen seksuele relatie, zegt het woord van God. Ze waren in ondertrouw. Dat betekent, ze waren verloofd, zouden we tegenwoordig zeggen. Ze waren in voorbereiding voor het huwelijk dat nog komen zou. Het was wat anders dan samenwonen en uitproberen wat men tegenwoordig zegt. Het was een tijd van onderzoek. Het was een tijd van geestelijk ook bezig zijn met elkaar. Zijn wij voor elkaar bestemd? Is dit wat de Heere wil? En daar zochten ze naar. Daar was die tijd voor bestemd. Tegenwoordig wordt dat nog wel eens overgeslagen. Tegenwoordig gaan mensen trouwen omdat het goed voelt. Omdat er verliefdheid is. En dat is allemaal goed natuurlijk. Of soms omdat je een huis kunt krijgen. Maar de vraag is, wat is de wil van de Heer? Wat wil Hij van mij? Wat wil Hij van ons? Al die andere dingen zijn belangrijk. Maar het gaat erom, wat wil de Heer nu specifiek met mijn leven? Wat is nu zijn plan? De situatie van Jozef met die zwangerschap van zijn vrouw bracht Jozef in grote problemen. Dat was een geweldig probleem. Wat moest hij nu doen? Jozef was een rechtvaardig man. Hij moet daarmee geworsteld hebben. Wat moet ik hier nu mee aan? Hij moet in grote problemen gekomen zijn. Hij moet daar dag en nacht over nagedacht hebben. Wat moet ik hiermee? In die tijd waren er twee mogelijkheden. Een verloving toen in Israël gold eigenlijk als een huwelijk. Dat werd hetzelfde gezien als een huwelijk. Hij had Maria ten huwelijk gevraagd. Ze hadden elkaar beloften gedaan en nu gingen ze een voorbereidingstijd in. Een breuk daarvan was echt breuk. Dat was echt breuk, zo wordt dat gezien. Haar verlaten, zegt hij in dit stukje, was schande. Verbreken van die relatie zou grote schade brengen voor Maria. Vers 19 zegt hij dat. En dat wilde hij niet. Want hij hield van haar. En hij wilde haar dat niet aandoen. Het kon ook anders. De wet schreef voor in Israël toen. Hij mocht haar ook met een scheidbrief wegstenden. En dan was zij vrij en dan kon zij trouwen met die man waar ze zwanger van was geworden. Dat is het, de wettelijke weg die toen mogelijk was. Dat bedoelt hij als hij zegt van, laat ik haar maar dan onopgemerkt verlaten. En met stille trom de aftocht nemen, vers 19, in stilte van haar scheiden, zegt de NBG-vertaling daarover. Dat overwoog Jozef. Want hij wilde haar geen pijn doen. Hij wilde geen schade berokkenen. Maar als we dat lezen, broeders en zusters, gemeente, dan zien we in vers 20, vanaf vers 20, nu gaat de Heere God ingrijpen. Nu gaat de Heere God Jozef aanspreken. God kende zijn zorgen. God kende zijn problemen en zijn angst en zijn denken. Hij wist hoe het met Jozef was. Hij wist wat hij voelde. Hij wist waar hij doorheen moest. En de Heere God had Jozef in het oog gehouden. Hij had hem in de gaten gehouden. Hij had hem niet verlaten. Integendeel, en de Heere God schrijft in het leven van Jozef. En de Heere God zegt tegen Jozef: Jozef, nu moet je niet bang zijn voor wat mensen zeggen. Je moet niet bang zijn voor regeltjes. Je hoeft zelfs niet bang te zijn voor de wet. Want, zegt hij, wat hier gaande is, dat is uit de Heilige Geest. En dat is het plan van God tot redding van de wereld. Engel zei tegen Jozef, zoon van David, afstammeling van het geslacht van David, waaruit de Messias moet voorkomen. De Heere God zei tegen Jozef: Jozef, ik wil jou gebruiken. Jozef, ik wil jou gebruiken voor mijn heilsplan. Jozef, jij krijgt een plek in het heilsplan van mij met deze wereld. God roept hem tot dienst aan God. Het moet hem geduizeld hebben. Hij moet verbijsterd, verwonderd geweest zijn toen dat allemaal gebeurde natuurlijk. God roept hem in het plan van hem met deze wereld. Jozef, je bent niet een onbelangrijk figuur. Je bent niet zomaar iemand. Jozef, ik heb een hele belangrijke taak voor je. Ik heb een hele belangrijke plek voor je. En Jozef gehoorzaamt. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid als gezinshoofd. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 24, lezen we dat. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. Jozef deed wat de engel zei. Jozef deed wat de Heere God tegen hem zei. Jozef gehoorzaamde in geloof. Hoewel hij het niet zag. Hoewel hij het niet begreep. Hoewel hij heel andere gevoelens had. Maar hij zei: Heere, als u dat zegt. En als dit uw plan is. En als u mij wilt gebruiken. Dan ben ik hier. En dan wil ik gehoorzamen. En dan ga ik en dan sta ik op en dan doe ik. En Jozef neemt zijn vrouw tot zich. Hij wordt de beschermer van zijn vrouw, van Maria en van haar kind. Dus een tijdje later die engel weer verschijnt. Weet u wel, en dan zegt die engel tegen hem: Jozef, je moet nu naar Egypte gaan, want het wordt hier te gevaarlijk. Dan staat er ook en hij staat op en hij gehoorzaamt. Want hij had geleerd, als ik gehoorzaam aan God, als ik doe wat hij zegt, dan zegent hij. Dan bewaart hij. En dan gaat hij met mij mee. Dus nu de tweede keer gaat hij weer zonder tegenspraak. Jozef gehoorzaamt. Jozef krijgt de opdracht om een naam te geven aan zijn kind. En de Heere zegt, je moet hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van de zonde. En dat was helemaal geen familienaam. En dat was heel gebruikelijk. En daarvan zullen de mensen ook gezegd hebben: hoe kom je erbij? Waarom geef je hem die naam? Waarom niet de naam van anderen in je familie? Dat was toch zo gebruikelijk. En tot voor kort bij ons ook nog wel veel. Misschien hebben ze hem wel voor gek verklaard. Wie doet dat nou? Dat doe je toch niet? Dat hoort toch niet? Maar Jozef geloofde. Jozef vertrouwde. Jozef deed wat de Heere God hem zei. Hij vertrouwde volledig. Jozef was een geloofsheld. Jozef was een geloofsheld. Een man waar je wat van kon leren. Een man die het waagde met God. Jozef was een aardse huisvader van de Heer Jezus Christus, die de weg de weg van God ging, die in gehoorzaamheid hem volgde. Door geloof heeft Jozef de kracht ontvangen om dat te doen. Door geloof heeft de Heere God hem kunnen gebruiken. Toen God tot hem sprak, toen zette hij zijn eigen gedachten opzij. En toen deed hij wat de Heere God zei. Tot eer van God, tot zegen van zijn gezin en ook tot zijn eigen welzijn. Steeds weer verschijnt de Heere in een droom aan Jozef. Hoofdstuk 1 vers 19, hoofdstuk 2 vers 13, hoofdstuk 2 vers 19. En steeds weer staat er dat Jozef opstaat en dat hij gaat. Wat een voorbeeld is Jozef. God vraagt, God spreekt en Jozef staat op en hij doet. Wat een huisvader. Wat een vader voor zijn gezin. Als een man van geloof. Soms vraagt de Heer dingen aan ons die ons leven totaal veranderen. Maar die mogen we in geloof, omdat Hij het zegt, mogen we doen. God roept ook in deze tijd jongeren, mannen, vrouwen om in zijn dienst te staan. Om hem te gehoorzamen. Om met hem te wagen. Om met hem verder te gaan. Ondanks wat de maatschappij zegt. Ondanks wat de wereld zegt. Ondanks wat we misschien zelf voelen. Of zelf niet zo voelen. Ondanks dat we het zelf moeilijk vinden. Ondanks dat er tegenstand is. Maar laten we wel geloven. Laten we weten. Laten we vasthouden. Wie vertrouwt op hem. Wie vertrouwt op zijn woord. Wie doet wat hij zegt. Die wordt gezegend. Dwars tegen alle aardse dingen in. En dwars tegen alle moeite in die je dan tegen kunt komen. Jozef was zo iemand die gehoorzaamde. Misschien is hier iemand die daar heel veel moeite mee heeft. Misschien zeg je wel, want het kost me zoveel moeite. En ik ben zo bang dat het me allemaal dingen gaat kosten. En ik ben bang dat het mij kost de waardering van mensen. Dat het mij kost mijn zekerheden. Dat het mij kost mijn vastheden. Als ik de Heer ga gehoorzamen. Nou, dan mag ik jou zeggen. Als je vertrouwt op hem. Als je het waagt met hem. En ik moet persoonlijk zeggen. Er zijn ook tijden in mijn leven geweest. Dat je voor die keuze staat. En dat je dingen los moet laten. En dat je dingen los moet laten die je pijn doen. Maar dan, wat geweldig als je dan weet, en misschien niet op dat moment, maar als je dan vanuit het woord van God weet, als ik hem vertrouw, als ik met hem ga, dan zegent hij, dan gebruikt hij mij, dan gaat hij in mij en door mij werken, naar anderen, in mijn gezin, dan ben ik tot zegen voor anderen, dan ben ik bruikbaar in zijn dienst. Misschien durf je dat niet. Wel, laat ik dan zeggen, kijk dan naar Jozef. Kijk naar het leven van Jozef. Kijk naar wat hij deed. En waag het met hem. En hij zal nooit teleurstellen. Hij zal altijd zegenen. En er is niet de garantie dat er geen moeite komt. Want het gaat vaak door moeite heen. Maar hij is er. Hij houdt vast. Hij zegt, wees niet bevreesd. Vertrouw op mij. Zorg voor je gezin. En ga op de plek staan die ik je wijs. Doe wat ik zeg. Dan kan ik in je en door je werken. Tot zegen voor anderen. Tot eer van God. Tot opbouw van de gemeente. Tot redding van anderen. Hij is een goede God. Die kwetsbare, eenvoudige mensen. En dat was Jozef. Hij was in mensen ogen niks bijzonders. Die eenvoudige mensen wil gebruiken in zijn dienst. Laten we ons stellen voor hem. Ons geven aan hem. En het wagen met hem. Amen.